als jij dus gelooft in die doom en gloom energie, die doemers die het altijd fout hebben, zit je dus altijd naast de markt en verdien je dus nagenoeg geen geld. Dat is fiscale dominantie. Dat betekent eigenlijk dat er op dit moment expansie is, groei is, dat er juist een langzaamaan positiever sentiment komt in de markt en dat we nog bij lange na niet aan het eind van een cycle zitten. Met andere woorden, we hebben nog zo'n, nou laten we zeggen, zo'n 20, 25, 30% te gaan totdat we zogenaamd dan in late high cycle zitten. Zeg maar die automatische knee-jerk reaction, dat er altijd een recessie moet komen nadat een cycle of een economic cycle meer in contractie gaat komen, is ook niet meer helemaal waar. Hallo dames en heren, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en ik ben hier om te delen. De nieuwe economische boom is begonnen. En daarmee wil ik natuurlijk doorpakken op hetgeen waar ik vermoed dat velen van jullie, in ieder geval ik wel, dus laat ik voor mezelf spreken, zo ontiegelijk moe worden van alle doemers en over het algemeen boomers die vooral zin hebben om allerlei trauma uit het verleden te gebruiken om daarmee zogenaamd elke dag te voorspellen dat we in de toekomst weer in die drama terecht gaan komen. Weet je, je kan bijna geen tv-zender opzetten. Niet dat ik nog tv kijk, maar ik krijg het helaas nog mee via links en rechts. Of een podcast in Nederland aan of aanzetten of luisteren zonder dat er een of andere voorspelling wordt gedaan dat het allemaal slechter wordt, dat het allemaal minder wordt. En ik ben toevallig zo'n iemand die heel erg gelooft in, energie uit. Dus hoe meer je omringt met negatieve energie, hoe negatiever je ook gaat voelen. Dus natuurlijk ga ik niet hetzelfde doen, want ten eerste geloof ik er op geen enkel vlak in. Ten tweede geloof ik dat het ook nog eens beter is om optimistisch te zijn en te geloven in een toekomst die beter is dan die van vandaag is. Dus die economische boom die volgens mij begonnen is, die ga ik onderbouwen met data en feiten. En tegelijkertijd wil ik je dus vragen om op te letten, want ik zie dat binnen de Beyoncé community ook nog steeds gebeuren. Mensen die zich toch omringen met zogenaamde experts, ik noem het gewoon spreekpoppen, die altijd de volgende recessie of crash voorspellen. En ja, ik zal geen namen noemen, want dan sta ik weer op te veel teentjes in de Nederlandse podcast-industrie. Maar dit heeft natuurlijk met mensen te maken die altijd zeggen, verkoop al je assets, verhuis naar het buitenland, stop alles in de Zwitserse frank en in goud. De aandelenmarkt gaat naar de kloten, Bitcoin is een scam, we zitten in de grootste bubble ever, AI is allemaal fake. Nou, of AI gaat straks alles en iedereen vermoorden. Het is altijd doom en gloom. En ik zeg het je, als je op de een of andere manier daar te veel naar luistert, dan zit dat waarschijnlijk ook bij jou diep van binnen niet helemaal goed. En dat betekent dus zeg maar dat jij in een bepaald soort confirmation bias zit, waardoor je je laat leiden door dat soort drama. En daardoor zou ik zeggen van nou, gebruik in ieder geval dan ook deze podcast om jezelf te omringen met positieve energie, maar ga ook bij jezelf na waarom je zo graag wil geloven dat wat zij al heel lang roepen, dat waar is en wat overigens nooit uitkomt. He, dat is nog het allerergste. Deze mensen krijgen constant en overal krijgen ze onder grote podcasts, in grote podcasts krijgen ze een podium om hun drama met je te delen. En dan gaan ze dat vervolgens ook nog een soort van quote-unquote wijs onderbouwen. En vervolgens gebeurt het fucking nooit. En het allerergste is dus dat als jij weet wat hun incentive is, hun drijfveer is, dan begrijp jij ook waarom ze het doen. Meestal hebben ze iets te verkopen, zilver of goud, of ze hebben iets daaraan gerelateerd, hè, goudmijners, zilvermijners, whatever, hebben ze te verkopen. Of hun hele platform bestaat uit angst creëren, waardoor ze jou kunnen helpen om die angst te quote-unquote verminderen. Als je bijvoorbeeld met hun omgaat of naar hun luistert, waardoor ze heel veel luisteraars krijgen en daarmee geld verdienen. Er zit altijd een incentive. En dat is waarom het nieuws ook altijd zo negatief is. Omdat wij zijn nou eenmaal psychologisch gewired dat negativiteit zwaarder weegt dan positiviteit. Wij zijn altijd bezig om het volgende gevaar te voorspellen, om onszelf daardoor veilig te houden. En daardoor werken al die negatieve headlines ook zo goed. En daardoor hebben dat soort podcasts ook altijd zoveel luisteraars en kijkers. Want mensen vinden zich maar wat graag zielig. Of het nou een tegenstander is in de vorm van een overheid of in de vorm van een andere politieke kleur. Linksom of rechtsom willen we constant getriggerd worden om daarin geconfirmeerd te worden in onze eigen angst, in onze eigen zie je nou wel achtige wereld. En ik ben ook zo, want ik ben als mens ook ook net zo gewijd als ieder ander. Dus het enige wat je daar volgens mij aan kan doen is daarvan bewust te zijn. En op basis daarvan bewust keuzes te maken om daarin het tegendeel te bewijzen. Of bewust keuzes te maken om het positieve, het optimisme op te zoeken. En ook daar kun je natuurlijk dan leiden aan een quote-unquote confirmation bias. Dus ook daar moet je weer kijken of die pendulum swing dan niet te ver doorswaait. Vandaar dat ik het ook ga proberen met data. Maar het plaatje waar de mensen op YouTube naar kijken, weet je, ga je mee naar deze prachtige wereld. Een man die positief is, die optimistisch is. En hij ziet daar een oude brombeer. Die zit natuurlijk in cash, hè, want het zijn altijd die oude boomer brombeers die zelf idioot veel geld verdiend hebben tijdens economische groei, tijdens mooie periodes waarin alles en iedereen kon groeien. Zij hebben daar al hun assets opgebouwd, hun onderpand gecreëerd en hebben daarmee zeg maar cashflow gegenereerd. En vervolgens gaan zij hun podium gebruiken om jongere mensen pessimistisch te maken en te zeggen dat een soortgelijk iets nu niet meer kan gebeuren. Weet je, het kan bijna niet gekker, maar het zijn precies die types die zeggen nee, het gaat allemaal crashen en je moet in goud gaan zitten en ga vooral niet je geld stoppen in veelbelovende bedrijven, want het kan allemaal niet, bubbel dit, bubbel dat, bubbel dit, bubbel dat. En daarom zitten zij op dozen vol met cash. Hè? Want zij zouden zogenaamd allemaal in cash zitten, want de rest gaat allemaal niet meer werken. Eén grote grap als je mij vraagt. En ik denk ook dat we het gewoon weer lekker kunnen gaan onderbouwen. Dus laten we dat doen in deze podcast. Maar natuurlijk wel met de belangrijke disclaimer. En dat is heel erg belangrijk dat ik dat ook zeg. Want nogmaals, de zelfreflectie is natuurlijk altijd van toepassing. Niets in deze aflevering is bedoeld als investeringsadvies. Ik ben ook geen financieel adviseur, dus ik mag geen financieel advies geven. Ik wil het ook niet geven. Ik geloof ook niet dat iemand de toekomst kan voorspellen. Ik ook niet. Dus dit alles is ter lering en vermaak. Wat ik denk is dat logica moet zegevieren. Rationaliteit moet zegevieren. En daarom is deze podcast denk ik belangrijk, omdat op basis van die rationaliteit logische conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot de markt, met betrekking tot investeren en het wel of niet in cash zitten of in goud of in zilver, wat ook de doemers altijd roepen als enige oplossing van dit misere leven. Weet je wat? Dat is een beetje waar het op neerkomt. Nou, niet in mijn boek in ieder geval. Ik heb bewust even afgetrapt met buitenlandse namen met betrekking tot de doemers. Nogmaals, ik wil niet te veel mensen op de teen trappen in de Nederlandse podcastwereld. Iedereen doet ook maar gewoon wat hij of zij zelf moet doen. Iedereen heeft incentives. Iedereen wil geld verdienen. Ik ook. Dus daar is allemaal niks mis mee in die zin. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om bullshit uit te roepen als het bullshit is. Nou, een van de grootste bullshitters is toch wel Robert Kiyosaki. Je weet wel van dat boek die iedereen altijd, waar iedereen bij zweert van Rich Dad Poor Dad. Wat op zich een prima boek is om te lezen en om te begrijpen waarom je met een bepaald soort mindset rijk kan worden. En met hetzelfde, in eenzelfde soort body, met een ander soort mindset juist arm kan zijn en kan worden. Maar ik heb hier een tweet van doemertje Robert Kiyosaki. Repeating, global economy is crashing. I predicted this in my book Rich Dad's Prophecy. Those that followed the guidance in that book are okay today. Please remember it's not too late to make changes now. Please remember in every crash many people are wiped out and few people get richer. I want you to be the one who gets richer. Thank you for following me on X. Take care. Weet je wel, jullie jongsleden, eind juli is deze tweet geplaatst. Hij loopt te droef toeteren dat mensen die hem volgen en nu helemaal okay zijn. Veel mensen denken nog steeds dat hun vermogen wel redelijk veilig staat. Maar de realiteit is dat vrijwel ieders koopkracht de komende jaren wordt uitgehold als je niet snapt wat er verandert in het financiële systeem. Daarom hebben wij vanuit Beyondseen een korte financiële check gemaakt. Binnen 2 minuten zie je hoe jouw huidige situatie ervoor staat, waar de risico's zitten en wat jij nu moet aanpassen om te voorkomen dat jouw vermogen wordt uitgehold door inflatie, belastingen en de wetgeving die eraan komt. Wil jij die check doen? Klik dan op de link in de gepinde comments. En dan kunnen we nu snel terug naar de aflevering. Ik vermoed dat een paar dingen die hij zegt over het algemeen goud en zilver kopen is en een aantal andere dingen. Maar mensen die in de stokmarkt hebben gezeten, hebben heel veel geld verdiend. Dus ik weet niet wat hij precies allemaal loopt te toeteren over een global economy is crashing. Want die is helemaal niet crashing. Dan heb je een andere die ook al jarenlang hetzelfde plaatst en elke keer de goalpost verder vooruit zet. Dat is Hendrik Zeeberg. Hij tweet hier, the US financial sector, not all there yet, but soon. Dat zegt hij altijd, soon. Soon, get ready for the financial crisis 2.0. Remember, I still see tech stocks up strongly into that last phase, but this honestly concerns me. I will write an article on how to prepare. Stay tuned for that. Jongens, ik doe dit werk nou al heel lang en ik volg al deze types ook gewoon op de voet. Bewust om ook, zeg maar, printscreens te maken, zodat ik altijd receipts heb op het moment dat het weer niet uitkomt, weet je wel. En zo zijn er ook heel veel andere mensen, hè, daar hebben we het al over gehad, met Bitcoin en de 4-year cycle. En daar kun je in de afgelopen podcast, eigenlijk helemaal back tot februari, kun je zien wat ik ervan zeg en wat ik denk. En op basis waarvan ik dat denk. En hoeveel mensen eigenlijk zonder na te denken gewoon constant maar shit herhalen en papegaaien. Ja, omdat dat soort van logisch is in hun brein, weet je wel. Nou, hij heeft hier ook wel in deze tweet, heeft hij een of andere, ja, technische analyse met Elliott Waves gemaakt. Ik heb dat boek ook gelezen, Elliott Waves, hartstikke interessant. Maar om op basis daarvan nou alles te baseren, gaat veel te ver. Hoe dan ook, hij voorspelt allerlei blow-off tops altijd. En die blow-off top is dan, zeg maar, de precursor voor de recessie. Hè? Want natuurlijk heb je een soort van blow-off top / bubbel nodig, dat iedereen in een euphoric state is. Dat niemand ziet aankomen wat er aan fundament allemaal kapot is onder het financiële systeem. Daardoor ontploft de boel. Nou, als je mijn podcast volgt, dan weet je dat je mij nooit zal horen ontkennen dat we een onderpandprobleem hebben in het huidige financiële systeem. Er is wel degelijk een serieuze uitdaging. Alleen het is zo dat als je heel goed begrijpt hoe dat werkt, dat het wat genuanceerder ligt met betrekking tot boom- en bust-cycles tegenwoordig. En daar kom ik zo meteen nog heel even op terug. Maar dat onderpandverhaal is inderdaad een serieuze uitdaging. Zij baseren altijd maar dat daardoor nu alles dan maar een bubbel is. En dat we dus allemaal maar in blow-off tops terecht gaan komen. Want we allemaal dom en euforisch zijn. En dan allemaal ons geld gaan verliezen aan een x-aantal van die hele slimme mensen. Die willen zogenaamd dat wij allemaal ons geld kwijtraken. Weet je wel, dat soort conspiracy, negatieve shit theorieën. Die ook allemaal nooit uitkomen. Tenminste, niet als jij gewoon je ding doet en logisch blijft nadenken. Dan komt het voor jou in ieder geval niet uit. En daarmee bedoel ik dus niet al je geld vervoeren naar Zwitserland en in goud gaan zitten ergens op een hei en daar denken dat het leven veel mooier is. Want dat is gewoon compleet onzin. Hier, but wait, there's more. Ik heb nog meer tweets weten te verzamelen. En jongens, ik doe echt dan serieus op basis van deze tweets, dan doe ik misschien 20, 30 minuten research. En dan haal ik even de laatste paar tweets op van de doomers die ik me kan herinneren. Maar ik kan zo echt ongelimiteerd doorgaan door mijn Twitter feed of door mijn financiële rapporten, macro rapporten waar veel geld voor wordt betaald. En doe ik expres. Want ik wil wel omringd worden met al die negativiteit. In die zin dat het mij, zeg maar mijn positieve look en mijn optimistische look in ieder geval kan steelmannen. Weet je? Dat ik in ieder geval weet, oké, wat zie ik niet wat eventueel wel mis kan gaan. Want ik denk wel dat als er een keer een lokale blow-off top zou plaatsvinden, dat wij daarvan moeten weten binnen de BNC community en tijdig moeten roteren. Maar om dan aan te geven dat de Great Depression is hier en we gaan weer allemaal terug naar 1929, 1930, wat je dus overal leest, dat gaat gewoon een brug te ver. Hier heb je Robin Brooks, die deelt natuurlijk weer een of andere fear porn screenshot van de hogere rentes van de lange termijn staatsobligaties van de belangrijkste landen in de wereld. Verenigde Staten, Duitsland, Japan, Groot-Brittannië, Italië, Frankrijk. Laat voor het gemak natuurlijk wat BRICS-landen erbuiten. Hè, want die worden zogenaamd door deze mensen dan altijd weer gezien als de toekomst. Terwijl hun posities minstens zo slecht zijn, zo niet slechter. En dat hangt vanaf welke indicator je bekijkt. Maar Robin Brooks tweet, global bond markets are on fire. Everyday yields rise in one place or another. Biggest move today is Japan, where 10-year forward is up 10 basis points. The spillover to everywhere else and pushes yields up globally. We are witnessing a global sell-off. Oh my god, weet je wel. Ja, we zijn nu echt, weet je, we zijn nu echt witness van het einde, jongens. Weet je, nu gaat het echt gebeuren. Dan heb je Danielle Di Martino Booth, die natuurlijk in een podcast mocht komen met Act Now or Collapse. We have never seen anything like this. Even during the Great Recession, the most we had seen was 11 consecutive. It's not no jobs created in 2025. Jobs were even destroyed. Dat zei ze dan een paar weken terug. Nou, voor de mensen die opgelet hebben, dat is nu alweer anders. Peter Schiff, natuurlijk een van onze negatieve boomers. Gold is up $100, back above 4600. Dit zei hij eind Q1, hè, dus dan gebruikt hij weer even het lokale momentum. The war has improved the bullish fundamentals on precious metals, dat verkoopt hij natuurlijk. The result will be diminished, US credibility and accelerated the de-dollarization. Ja hoor jongens, is de-dollarization here in the room with us today, Peter Schiff? No, it is not. For the US, that means more debt, higher interest rates rates, rising inflation and of course recession. Het grote vier pornwoord recession. Oké, nou, als dat dan zo is, dan kunnen wij dat in principe niet onderuit trappen. Hè? Als wij inderdaad alleen maar kunnen zien, nou jongens, die lange termijn staatsobligatierentes lopen op. Nou, daar hebben wij in de podcast regelmatig over gesproken. We hebben ook aangegeven wat wij denken dat daardoor gebeurt. Welke beslissingen worden genomen door bepaalde centrale autoriteiten. En wat dat dan betekent voor de economie, voor de markt, voor inflaterende assetprijzen, voor goud, voor zilver, voor bitcoin, voor crypto. We praten over alles. Alleen we praten er gewoon niet uit vanuit de doom narrative. We praten er gewoon uit vanuit realisme, want realisme wint altijd. Nou, dan heb ik een leuke tweet gevonden van Steve Donsey, als ik zijn naam goed uitspreek, hopelijk. The US is currently exhibiting classic mid-cycle dynamics. It's noteworthy that current conditions almost exactly mirror 1997 when the Greenspan Fed enacted a single tap on the brakes rate hike. Oké, dus destijds was er één keer een rate hike. Dat was meer een signaal van, hey jongens, zie je, wij zien dat de economie groeit en dat inflatie uptikt of nog steeds elevated is. Dus wij verhogen de rentes meer, zeg maar, als een soort window dressing. Van, zie je, wij kunnen dat echt wel doen, we zijn niet bang. Wij proberen inflatie in toom te houden. Maar eigenlijk was het gewoon meer een signaaltje naar de markt dat ze het nog steeds doen. Want het had geen enkel effect op de groeiende economie. Het remde de economie ook niet en de economie ging natuurlijk toen door. Tot op zijn minst 1999. Dus die is nog 2 jaar lang doorgegaan. En vanaf 1997 riepen mensen al, een recession is imminent. We gaan naar de kloten. We zitten in een bubbel. Dus, wat ik hieruit concludeer, hè, en daarom zeg ik voor de normaal denkende mens, dus als jij een podcastluisteraar bent en je bent nu nog niet afgehaakt op mijn eerste opmerkingen, want hè, als je je dan aangevallen voelt, zul je misschien denken, oké, naar deze onzin ga ik niet luisteren, want de wereld is wel slecht, het is wel allemaal kut en ik ben wel zielig, ik ben wel slachtoffer. Ja, deze mensen zijn denk ik al afgehaakt op de eerste 2-3 minuten en die vinden mijn kop of mijn stem waarschijnlijk zwaar irritant. Je weet hoe dat werkt, hè, dat roept dan weerstand op. En een Carl Jung of een ander spiritual teacher zou dan zeggen, hey, als al iemand jou irriteert als iets jou irriteert of iemand jou ergert, dan zit daar iets bij jezelf wat je juist moet gaan onderzoeken. Dus ik doe dat bij mezelf ook. Als ik naar iemand luister die zo tegen hetgeen is waar ik in geloof, ja, dan moet ik juist zelfreflectie toepassen. Maar laat ik mezelf nou toch even in dit geval bij de normaal denkende mens voegen, want daar geloof ik dan in, hè. De Amerikaanse economie is sterker dan veel mensen denken. Dat is één van de dingen die ik uit alle data haal en ik kan zo meteen nog iets onderbouwen. Daardoor kan nominale groei, maar inderdaad ook inflatie weer oplopen. Dus we groeien economisch, maar inderdaad inflatie kan daarmee ook omhoog gaan. Want we blijven geld uitgeven. Sommige dingen die leuk, interessant en goed zijn, zijn nou eenmaal schaars. Dus de prijzen van die schaarse dingen, die gaan omhoog. En dat kan dan weer bij doemers leiden. Zie je, inflatie komt terug, we gaan naar de kloten, yada yada. De centrale banken moeten hun rentes hoog houden of whatever. Ja, dat zijn allemaal wel zeg maar communicerende vaten. Maar die zijn wel in dit geval een gevolg van groei. Dat is interessant, want we hebben juist quantitative tightening gehad. Dus er is jarenlang nagenoeg geen geld bijgekomen. Maar als prijzen wel omhoog gaan, dan betekent dat nog steeds dat mensen dus geld uitgeven. De Fed zou daarom inderdaad 1 of misschien enkele keren de rentes kunnen verhogen de komende periodes. En dat is dus ook in 1997 gebeurd. En ook toen was het niet de rem op de economie die iedereen destijds verwachtte. En of hetgeen dat de bubbel uiteindelijk kapot maakte. Zo'n verhoging is dus ook niet per se een recessiesignaal. Of de verwachting van zo'n verhoging is ook geen recessiesignaal. En leidt hoogwaarschijnlijk dus ook niet tot een recessie. Dit is allemaal probabilities, want niemand kan de toekomst voorspellen. Maar hoogstwaarschijnlijk is het niet. Het kan juist bevestigen, let op, dat de economie nog midden in expansie zit. Nou, als je dan de volgende grafiek erbij pakt, die ook door de beste meneer werd gedeeld in een van zijn tweets, dat is denk ik het bewijs waar wij naar zoeken. Dat is de US Long-Term Cycle. Hij heet de US Long-Term Cycle Composite. En daarin zie je procenten van hoe ver de economie al in haar cyclus zit. En dan wordt die dus vergeleken met die periode van 1997. Omdat we toen ook in zo'nzelfde soortgelijke situatie zaten van de Federal Reserve en de midterms en al de, zeg maar, de indicatoren die vandaag ook aanwezig zijn. En toen zaten we ook rond de 62%. En dat betekent eigenlijk dat er op dit moment expansie is, groei is. Dat er juist een langzaamaan positiever sentiment komt in de markt. En dat we nog bij lange na niet aan het eind van een cycle zitten. Met andere woorden, we hebben nog zo'n, nou laten we zeggen, zo'n 20%, 25%, 30% te gaan. Totdat we zogenaamd dan in late high cycle zitten. Voor de mensen die kijken, die zien het ook. Hè? Die zien zeg maar het verschil tussen een early cycle, mid cycle, late cycle. En dan rolt die over. En als die overrolt, dan zou in principe die recessie dichterbij kunnen komen. Maar als voor de oplettende kijker, die kijkt naar de afgelopen, nou ja, kijk maar gewoon helemaal terug vanaf 2008 tot en met 2009 tot en met nu. Daarna is er nog wel economische groei en zijn er cycles geweest, maar is er eigenlijk geen echte recessie geweest. Geen recessie, ondanks dat we zelfs een paar keer late cycle waren geweest, omgerold zijn, helemaal naar beneden gekomen zijn en eigenlijk een nieuwe cycle begonnen zijn zonder een recessie. Dus die, zeg maar, die automatische knee-jerk reaction, dat er altijd een recessie moet komen nadat een cycle of een economic cycle meer in contractie gaat komen, is ook niet meer helemaal waar. En daar praten we dus letterlijk al 3 jaar over in deze podcast. En daarom vind ik het zo fascinerend dat er zoveel luisteraars bij andere podcasts zitten waar ze elke keer die onzin herhalen, die constant maar niet gebeurt. Dat is toch op zijn minst grappig, weet je wel. Ik bedoel, waarom is het zo moeilijk? En ik ben nog niet eens zo slim, weet je. Ik ben gewoon dagelijks hiermee bezig en probeer objectief, rationeel te analyseren wat we te zien krijgen zonder te veel bias upfront. Dat is eigenlijk het enige wat je nodig hebt. Nou, dan kom ik zo meteen natuurlijk op waarom die recessie dus eigenlijk altijd achterwege blijft. En de oplettende kijker of luisteraar heeft dat al vaker meegekregen van andere podcasts, maar ik ga het toch nog een keer herhalen. Maar voordat ik daar kom, wil ik toch nog even zeggen dat we die titel of die quote van we zitten in een blow-off top, we zitten in een bubbel, alles is overgewaardeerd. Die moeten we eens echt eventjes gaan filteren en misschien wel onderuit gaan trekken. Ik heb hier een print screen genomen van de S&P 500 index van TradingView. Die heb ik opgezocht. En die heb ik hier ingeplakt. En dan zie je inderdaad, als je uitzoomt, dan zie je dat we na de bear market van 2022, toen de rentes voor het eerst weer na lange tijd weer omhoog gingen en heel veel paniek was, toen zijn we daar op een gegeven moment eind 2022 gebodemd en zijn we eigenlijk in een hele mooie spurt omhoog gegaan met hier en daar stevige correcties. En als je dus puur gaat kijken naar de fiatwaarde van toen, dan zie je dus van, hey, die fiatwaarde van toen, die is ten opzichte van de bodem, die is extreem omhoog gegaan. Dus dan roept men natuurlijk, oh ja, dit moet wel een bubbel zijn. Als we puur naar de prijsgrafiek kijken, denk je, ja, dit is bubbel, dit gaat hard, dit gaat snel, we moeten binnenkort weer aan de kloot gaan, want een recessie is al een te lange tijd niet geweest. Dat lijkt de simpele, oppervlakkige conclusie van al deze doemers te zijn. Maar is dat wel zo? Nou, dan heb ik weer die quote, we zitten in de bubble blow of top. Gaan we dan even bekijken. En hebben we wat data ingevoerd in onze ChatGPT's en in onze groks om een keer een beetje cross te checken. En waar komen we dan achter? Dan komen we daar eigenlijk achter dat de bedrijfswinsten groeiden veel harder dan de beursnoteringen, dan de waarderingen. Dat is leuk, hè? Want nu kijk je dus niet alleen naar prijs. Nu kijk je naar dus hoe snel is de prijs gestegen en hoe snel zijn hun winsten gestegen in diezelfde periode. Nou, als je dan een jaar geleden kijkt, want als we dus nu in een bubble of blow-off top zouden zitten, dan moet dus het afgelopen jaar moet dat dus verergerd zijn. Weet je wel, dan moeten de waarderingen nog overdrever zijn, zullen we maar zeggen. Nou, dan kijk je dus van een jaar geleden en dan zie je dat de S&P 500 met 19,7% gestegen is. Hè? Dus 20% gestegen in een jaar. Maar als je kijkt naar de gemiddelde verwachte bedrijfswinsten, die zijn in datzelfde jaar met 41% gestegen. Oftewel, de prijs blijft eigenlijk achter, de waardering van deze bedrijven blijft eigenlijk achter ten opzichte van wat we verwachten dat zij aan winst gaan maken. Dus die forward PE ratio, die is dus van 23 keer gemiddeld genomen naar 19,5 keer gegaan. Conclusie, en dat is gewoon even gewoon één simpele conclusie op basis van deze dit onderzoek dat ik gedaan heb, kun je dus eigenlijk concluderen dat het in het afgelopen jaar goedkoper is geworden. Dus kwaliteit is goedkoper geworden. Zo zou je dit kunnen zien. Conclusie, in verhouding is kwaliteit nu goedkoper. Van 23 keer de price-earnings ratio naar 19,5. Puur omdat de winsten sneller gegroeid zijn dan de waarderingen van deze S&P 500 index. Die oogst op in fiatwaarde fantastisch gepresteerd heeft. Dus daar zeggen we niks aan. Nou, en als je dan dus nu weer met deze mensen in conclusie gaat. Ja, maar we zitten nog steeds in een bubbel of een blow-off top. Het gaat allemaal mis. Dan kijk je, dan ga je data erbij pakken. Kijk, daar valt natuurlijk niet met iemand te discussiëren die emotioneel betrokken is bij hetgeen dat hij wil dat eruit komt. Weet je wel? Dus deze mensen kun je gewoon laten toeteren. Ik zou dat soort podcasts gewoon van huis uit uitzetten. Als je weer zo'n headline ziet, of je hoort weer zo'n man bij Goudkort zitten van, oh jongens, dit en dat. En joh, hou op, schei uit, weet je. Het gaat allemaal niet zomaar gebeuren. En als het gaat gebeuren, hebben we andere signalen dan die we nu zien. Nou, dan pak je dus gewoon een print screen erbij van de S&P 500 Forward 12-month PE ratio, dus de gemiddelde over 10 jaar. En je zal het niet geloven, maar we zitten rondom het gemiddelde. We zijn van boven het gemiddelde naar weer iets onder het gemiddelde gekomen. Dus de 5-jaars gemiddelde PE ratio is 19,8 en de 10-jaars gemiddelde is 19,0. Nou, je weet wat ik net zei, hè? We zitten op dit moment op 19,5. Dus we zitten tussen het gemiddelde van 5 jaar en van 10 jaar. Oftewel, de koers is inderdaad omhoog gegaan, maar de waardering is omlaag gegaan. En dan heb ik dus een vraag aan nu de oplettende luisteraar. Ziet dit er dan uit als een bubbel volgens jou? Ziet dit eruit als een blow-off top? De mensen die kijken, die kunnen het zien. Die kunnen zien van, oké, ziet deze grafiek eruit als iets dat rondom het gemiddelde bifakkeert of als een keiharde blow-off top? Nou, zeg het maar. Dus, normaal gesproken, weet je, want mensen roepen dan recessie, dit, dat. Maar als iedereen praat over recessies of over de probabiliteit van recessies, dan houdt slim kapitaal al met een probabiliteit rekening. Oftewel, ze zijn minder agressief aan het beleggen en houden kapitaal achter de hand voor dat potentiële recessiescenario. Hoe meer mensen zich voorbereiden op een potentieel recessiescenario, hoe meer mensen negatief sentiment ervaren omdat ze naar al die podcasts luisteren of omdat ze naar al die tv-zenders kijken tussen links en rechts en iedereen altijd boos is, hoe meer mensen al niet heel veel risico nemen. Dat is een beetje hoe het werkt, waardoor de kans op een daadwerkelijke heftige recessie al minder wordt. Dus dan is het op zich wel logisch om te verwachten dat er een correctie komt, want een correctie komt bij lokale overfitting. Maar een recessie komt alleen als we met elkaar allemaal veel te groot in die bepaalde trade zitten, waardoor we allemaal vergeten wat de pijn kan worden, allemaal blind staren op mooie dingen, toekomst, alles positief, en dan gaan we met elkaar naar de kloot omdat we te ver zijn weggerend van het onderpand dat het huidige financiële systeem de daadwerkelijke waarde toebericht. Dames en heren, heel even Mark hier. Tussen al het mooie geweld van deze aflevering door wil ik even de aandacht vragen voor onze Bitcoin Economics Unseen Community. AI en Bitcoin, samen vormen ze de opkomst van de digitale economie. En die is en wordt veel groter dan de traditionele economie. En dit gaat veel sneller dan je denkt. Bij Bitcoin Economics Unseen krijg je messcherpe macro-analyse, inzichten over allerlei financiële instrumenten en leer jij dus hoe je jezelf strategisch kunt positioneren tijdens deze historische wealth transfer. Geen geblaat, geen hype, geen gelul. Wel verdieping, data en een community die absoluut vooruit loopt. Pure alfa om keihard te profiteren van de tijd die komen gaat. Dus wil je niet achteraan hobbelen, maar op tijd instappen? Ga naar beunseen.nl en plan direct een kennismaking. Dat is be-unseen.nl. Let's go! Daar zou ik over nadenken. En als je dit dan ziet, dan zie je eigenlijk, oh, het begint juist nu weer interessant te worden. Want de prijzen van de aandelen zijn achterwege gebleven ten opzichte van wat we verwachten dat ze om gaan zetten. Dus zitten we dan in een blow-off top? Zitten we dan in een potentieel recessiescenario? Nee. We zitten aan het einde van een lange termijn schuldcyclus, dork. Dat zeg ik nou al zo lang en daarom zeg ik het ook met zoveel enthousiasme. Dit leidt tot fiscale dominantie. En ik heb een printscreen van een tweet van First Squawk erbij gepakt, waarin vannacht Bessent weer wat zei, namelijk Bessent, hè, de Treasury Secretary, die zei, Bessent set to announce larger US Treasury buybacks as Wall Street expects 5 to 6 billion operation, putting long-term bonds in focus. A bigger buyback could reduce net long-dated debt supply and help contain elevated yields, with the announcement coming ahead of the 10 and 30-year Treasury auctions. Dus Bessent en Trump en eigenlijk al die mensen die zijn bezig om die lange termijn rentes, om daar wat aan te doen. Ze willen niet dat die te hoog uitlopen. En natuurlijk zijn de doomers en de gloomers en de droeftoeters, die pakken die grafieken erbij en zeggen, oh my god, het gaat omhoog, alles naar de kloten, et cetera, et cetera. En vergeten dan nog even de incentives die de centrale autoriteiten met elkaar hebben om te voorkomen dat de boel opblaast. Want als de boel wordt opgeblazen, dat zogenaamde scenario waarin alles terugkomt naar nul en jij alleen in cash moet zitten ergens in een hutje in Zwitserland met wat goudbiljonnen op je schoot. Dat scenario wil niet alleen zeg maar de populatie voorkomen, maar ook deze mensen willen dat allemaal voorkomen en al die overheden willen dit voorkomen, omdat de overheden dan zelf een probleem hebben. Dat is wat fiscale dominantie betekent. Hun schuld is te hoog om dit toe te staan, omdat ze te veel inkomsten krijgen uit, jawel, diezelfde stokmarkt die wij net besproken hebben. Dus daar komt zoveel cash uit binnen van mensen die daar belasting over moeten betalen. Bovendien staan al die assets, die grotere assets, die grotere bedrijven, al dat kwalitatieve onderpand staat op de balansen van de belangrijke entiteiten binnen het huidige financiële systeem. Dus het is zo extreem connected, dat zij er alles bij gebaat zijn om dit te voorkomen. Natuurlijk heb je dan nog de hamvraag, ja, maar kunnen ze dit uiteindelijk wel voorkomen? Nou kijk, daar kun je altijd op speculeren, maar you bet your ass dat dit gewoon heel lang gaat duren. Zij gaan allerlei tools gebruiken, allerlei verschillende markten bedenken, allerlei nieuwe wetten kunnen schrijven om te voorkomen dat dit uiteindelijk opblaast. En zou waarschijnlijk de muziek langer doen laten duren. Waardoor deze stokmarkt, waardoor alle belangrijke assets langer omhoog kunnen gaan dan jij denkt. En als jij dus gelooft in die doom en gloom energie, die doemers die het altijd fout hebben, zit je dus altijd naast de markt en verdien je dus nagenoeg geen geld. Dat is wat fiscale dominantie nu betekent. Volgens mij zei de famous Lynn Alden, zei nothing stops this train. Oftewel, wie er ook maar op die positie komt, op die belangrijke posities binnen het financiële systeem, ze zullen er allemaal alles aan moeten doen om er meer geld bij te krijgen. En als er meer geld bij komt, omdat die schuld zo hoog is die uit het verleden moet worden terugbetaald en die rente is enigszins onder controle te houden, al dat nieuwe geld gaat naar kwalitatieve assets die op dat moment ondergewaardeerd zijn. Dus als die assets even tijdelijk terugkomen, jawel, dan gaat dat geld er gelijk naartoe, omdat ze daar van die type kwalitatieve assets niet zomaar meer kunnen printen en geld kan natuurlijk wel geprint worden. Dus al dat geld gaat naar die hoogkwalitatieve assets die op dat moment ondergewaardeerd zijn. En daardoor gaat alles met kwaliteit dus omhoog over tijd. Dat brengt me natuurlijk automatisch bij Bitcoin. Ik ga niet te veel zeggen over waar Bitcoin op dit moment in de cyclus is, want dat heb ik in een vorige podcast vorige week al gedaan. Die kan je gewoon terugluisteren met heel veel data onderbouwd wat wij verwachten dat het is. Een update op dit moment is dat Bitcoin zijwaarts beweegt vlak onder de belangrijke grens voor de bears. Hey, je hebt nog die 50-week moving average die nu langzaamaan naar beneden komt, waar Bitcoin nog niet boven gesloten is. Dat is de laatste verdedigingslijn van de bears die nog geloven in de 4-year cycle. En zelfs die bears die dat nog geloven, die zijn nu in paniek. Omdat deze fase waar we nu in zitten duurt nou al 2 weken. En die kan nog enkele weken duren. Omdat dat nou eenmaal zo gaat. Op het moment dat er heftige prijsactie is geweest, dan is eigenlijk quote-unquote de tank even leeg en dan gaat Bitcoin altijd zijwaarts bewegen en dan gaan er heel veel kopers en verkopers gaan die Bitcoin uitwisselen met elkaar, net zolang tot de verkopers exhausted zijn en omdat er genoeg kopers zijn voor de huidige prijsrange, omdat men dan gelooft dat het onderpand dat schaars is in de wereld waar wij naartoe bewegen best wel kwalitatief is en daardoor voor deze prijs willen kopen, dan zullen er uiteindelijk weer meer kopers komen dan verkopers. Sowieso, als er niet genoeg kopers zullen zijn voor de huidige prijs, dan krijg je dus een pullback. En rond de 70k per munt ligt een hele stevige supportgrens op dit moment, die natuurlijk 2 weken geleden heel hard is doorbroken. En die kunnen we dus ook verwachten dat hij de komende tijd gaat houden. We gaan het zien, we gaan het meemaken. De komende week verwacht ik in ieder geval nog niet al te veel. En denk ik dat je tijd hebt om bij te kopen als jij gelooft dat Bitcoin over tijd verder omhoog gaat. Dat is overigens iets wat ik natuurlijk geloof. Ik denk dat Bitcoin op zijn minst naar 2, 3, 4 ton per munt gaat en uiteindelijk nog veel hoger. Dus aan het einde van de dag maakt het niet zoveel uit waar die nu op zit, maar je begrijpt dat het voor jou prettiger is dat je koopt op het moment dat hij daarna omhoog gaat en niet omlaag gaat. Maar nogmaals, we geven geen investeringsadvies, dus dat maakt het makkelijk. Beleggers verkopen momenteel niet massaal uit angst of hebzucht. Dat is een goed teken van de huidige prijsactie. En steeds meer Bitcoin wordt op dit moment door een aantal met winst verkocht. Wat een logisch signaal is wat past bij een bullmarkt. Dus steeds meer signalen staan op groen dat de nieuwe bullrun voorzichtig kan gaan aftrappen. En dat we inderdaad de low achter ons hebben. En de komende weken gaan daarin meer duidelijkheid bieden. Want weten we deze nog? Deze heb ik natuurlijk vorige week en wellicht die week ervoor ook gedeeld. Waarin je Bitcoin afgezet hebt in de fiatprijs, maar bijvoorbeeld ook in de goudprijs. Met op de achtergrond van diezelfde grafieken quantitative tightening periodes of quantitative easing periodes. En Het feit dat quantitative easing nu weer is aangebroken, dat er weer stapsgewijs meer geld bijkomt in het hele financiële systeem, op de basislaag van het financiële systeem, dus dollars, basis monetaire units, dat zijn alleen dollars, dus het is alleen belangrijk wat de Federal Reserve het doet. Alle andere centrale banken zijn totaal irrelevant voor de liquiditeit van het huidige financiële systeem met betrekking tot de assets waar wij het nu over hebben. Dan gaat het vooral om quantitative easing, balance sheet verruiming van de Federal Reserve, want dat is waar al het andere fiat geld ook haar waarde uit ontleent. Nou, het feit dat die periode is aangebroken geeft extra voer bij wat we net hebben gezegd, dat we eigenlijk mid-cycle zijn in een US economy cycle. Dus als dat geld erbij gaat komen, zou je kunnen zeggen dat we eigenlijk daarom een niet zo stevige boelmarkt in Bitcoin hebben gehad. Dat daardoor de correctie ook niet zo heftig was als normaal. En dat nu de markt snift dat we juist in een periode van expansie gaan komen. Niet alleen in economische groei en productiviteit, maar ook in extra geld in het systeem. Dus dat is allemaal positief voor Bitcoin. Tegelijkertijd wil ik een update geven over AI. Want wat ik heb gezien hier, volgens mij was het professor, noemde hij zichzelf op X. Die heeft een mooie technische analyse gemaakt die ik volg. Waarbij je kunt zien dat de semiconductor ETF, oftewel de AI semis, de semiconductors, de geheugen trade van de AI, dat die opnieuw uitgebroken zijn. En dat is wel een leuke update om te geven, want we hebben net wat data gepakt met betrekking tot de S&P 500. Maar ook daar zie je dat Nvidia, wat natuurlijk een hele grote speler is in deze AI trade, maar ook Broadcom en ook Micron inderdaad hele heftige groei hebben meegemaakt in fiatwaarde. Maar dat hun price to earnings juist zijn gedaald. Oftewel, ja, ze zijn heel erg gewaardeerd. Ja, ze zijn heel erg weggerend. Maar ten opzichte van wat we verwachten dat zij winst gaan draaien, is het eigenlijk wat verder naar beneden gekomen. Dan heb ik bij Nvidia van 26,7 naar 18,7. Van Broadcom van 44 naar 21,3. En bij Micron van 10,2 naar 7. Dus ja, je voelt jezelf wat laat bij deze trade. En ik vind het ook lastig om, quote-unquote, zo hoog in te kopen, maar je ziet dus wel dat ze qua ratio juist betaalbaarder zijn geworden en goedkoper zijn geworden ten opzichte van wat ze waard zijn. Tel dat bij die S&P informatie op en de economie waar we in zitten en de nieuwe boomcycle die mogelijk gaat komen, dan zou je zomaar een hele harde tree omhoog kunnen komen bij deze namen en dan moet je zelf kijken of die ook bij jou passen. Dan wil ik natuurlijk ook de AI NeoClouds erbij pakken, want die zijn heel agressief voortbewogen. Hebben wij natuurlijk ook uitgebreid besproken in de podcast in Q1 van dit jaar. En hebben we later natuurlijk aangegeven dat wij vermoeden dat we in de blow-off top zaten daar en dat het allemaal naar beneden zou komen. Nou, dat is inderdaad allemaal naar beneden gekomen. En nu breekt het mee uit naar boven op fiatprijs, zoals de semis. En wellicht op basis van al die data die ik net gedeeld heb, dat de markt dat ruikt en zegt, hey, we gaan juist weer geld verdienen met elkaar. Doemers ten spijt, we gaan aan de bak. Nou, en ik geloof dat dat zomaar zijn weer afspiegeling kan krijgen in bedrijven in de neocloud space, dus CoreWeave, Nebius, Applied Digital en Iron. Maar, hè, want ik laat hier een printscreen zien van Iron, die is gewoon in 2 weken tijd is die weer met 21% gegroeid. Dus die lijkt te zijn gebodemd. Ik wil alleen wel zeggen, hun koersen zijn harder gestegen dan de omzet per aandeel. Terwijl veel van deze bedrijven nog steeds verlies maken en enorme investeringen moeten financieren. Dus daar zit een veel hogere risico aan. Bij de semiconductors wordt de rally dus ruimschoots gedragen door winstgroei. Dus daar kun je het verklaren op basis van data. Bij de neoclouds is het vooral speculatief en moet een veel groter deel van hun huidige waardering nog waarmaken. Dus of jij daar dan in wil stappen zonder dat de fundamentele onderbouwing ontbreekt, dat moet je helemaal zelf weten. Ik geef alleen wel aan dat ik snap waarom de markt hier naartoe beweegt. Want die ziet natuurlijk dat er allerlei mogelijkheden zijn in deze prachtige wereld waarin AI zoveel mogelijk kan maken en moet het alleen nog even allemaal waar worden gemaakt. Nou, dat is de nature van speculation. Dus als je dat wil, dan zit er een high risk en potentiële high reward aan vast. Dat moet iedereen voor zich weten. Maar ik denk dat we op basis van data onze case vandaag wel gemaakt hebben. En daarbij wil ik altijd aangeven dat het interessant is om het onderzoek van of de data van Michael van Sullivan. Volgens mij heet hij Sullivan of Sully. Michael van Sully is een hashtag op Twitter. In ieder geval een hele interessante guy. Michael Sullivan, dacht ik. Die deelt data met betrekking tot emoties en met betrekking tot acties die bepaalde type mensen maken. En hij heeft hier een grafiek van primary OG's en secondary plebs. Dus de plebs die zeg maar de gemiddelde mens, de retail mensen en de mensen die over het algemeen al bekend zijn in de markt met geld verdienen, die zijn meer geïnteresseerd in AI dan de plebs. En ze zijn over het algemeen eerder en slimmer. Dus we kunnen hun zien als het slimmere kapitaal. En zij slaan ook sneller toe. En als zij interesse tonen, dat is altijd het frontrunnen van de prijsactie. En je ziet ook daar dat hun interesse in artificial intelligence weer enorm aan het toenemen is. Terwijl die bij de average pleb nog weg is. Dat zie ik als een extra bewijs om met mijn gezicht en met mijn ogen op die AI trade te gaan letten. Om te kijken of deze mid-cycle correctie bij de AI trade over is. Om lekker weer dik geld te verdienen. Nou, dit was het in principe voor vandaag. Maar ik begrijp natuurlijk als jij meer wil, met andere woorden, concrete analyses per bedrijf, per asset, per datapunten binnen de Bitcoin en de cryptosfeer. Bitcoin Treasury Company niet te vergeten. Ik draag tenslotte een shirt van Capital B. Dat kan. Sluit je aan bij Biancine voor specifieke informatie op het juiste moment. Zodat je tijdig kan roteren. Dat je juist koopt als het ondergewaardeerd is. Dat je met elkaar erover kunt praten. Dat je met elkaar even rugspraak kan houden. Omdat er heel veel mensen hier actief mee bezig zijn. En je het allemaal niet alleen hoeft te doen. Zodat je altijd je emoties de baas bent. En nooit meer luistert naar deze doom en gloomers. Die je altijd proberen uit je positie te jagen. Terwijl je er juist in moet. Of terwijl je juist moet blijven zitten. Dat soort dingen. Oké, dit bespreken we iedere week. Binnen onze asset sectie. Binnen live events. Binnen Biancine. Dus weet dat je daar gewoon terecht kan. Wij verwelkomen je graag. En dan sluit ik hem bij deze af. Een hele fijne week toegewenst. Tot de volgende.